Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de oogste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 71, het 10e en het 11e vers. Psalm 71, vers 10 en 11. Wij belijden vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen daarna in antwoord erop van Psalm 48, het 4e en het 6e vers. Psalm 48, vers 4 en 6 zingen we als antwoord op onze belijdenis. En ik nodig u en jou van harte uit om met mij aldus te belijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren. Niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest. uit de macht Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften. En is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten wij samen bidden. Ja, Heere, samen bidden wij op deze zondagavond, Heere. Op deze eerste pasdag, Heere, in de rust en stilte van de avond. Als we beseffen, Heere, dat we alle dingen uit uw hand ontvangen, ook deze tweede dienst, Heere. Deze eredienst, deze dienst waarin we stilstaan, Heere, bij uw opstanding, Heer Jezus Christus. We vieren het paasfeest. We staan stil, Heere, bij dat grote wonder van uw overwinning op de paasmorgen. Dat het graf leeg is, dat u bent opgestaan, dat u leeft. En dat u ook ons, Heere, daarin aanspreekt vanavond. Heel persoonlijk ook. U hebt ons een brief geschreven. En we noemen wel de hele schrift een brief van u, Heere, maar Openbaring, het laatste Bijbelboek, is toch wel in het bijzonder een brief van u, Heere, aan ons geschreven als christelijke gemeente. En vanavond mogen wij een stukje van die brief lezen, Heer, en we bidden dan om de vervulling met uw geest. Dat we het ook echt zullen horen, die rijke boodschap van uw evangelie. Wilt u zo bij ons zijn en ons ook zo genadig nabij zijn? U kent ons, u weet hoe wij zijn gekomen, met een hart vol verlangen of een hart vol van gedachten. Misschien wel bezig met hele andere dingen, Heer, hoe het ook zij. Geef dat wij het een moment allemaal even achter ons mogen laten liggen. En toegewijd mogen zijn aan u en aan uw woord, Heer. Wilt u zo bij ons zijn vanavond, met uw Heilige Geest. Hier in de kerk, maar ook heel in het bijzonder thuis, Heer, als we meekijken of meeluisteren. Heer, wij zien elkaar vanaf deze plaats thuis niet, vanaf thuis wel, hier, Heer. Maar geef dat we ondanks dat alles toch met elkaar verbonden mogen weten. Zegent u ons zo. En wees ons genadig nabij. We vragen het u in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in twee gedeelten in het Nieuwe Testament. Allereerst in Johannes 20, de eerste 10 versen en daarna ook uit Openbaring 1. Ik noem u als eerste Openbaring, Johannes 20, de versen 1 tot en met 10. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg toen het donker was naar het graf en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug, ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had en zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf en die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus. En kwam als eerste bij het graf en toen hij vooroverboog zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold naar op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen en zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Tot zover uit het evangelie lezen wij in het laatste Bijbelboek, het Bijbelboek Openbaring, de verzen 1 tot en met 8. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen met wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde heeft gewassen in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven, ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Gemeente, wij gaan zo meteen als voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 106... Het derde vers, ik heb voor u, voordat we dat gaan doen, nog de volgende afkondigingen. Allereerst wat betreft de collecte. De eerste is bestemd voor de plaatselijke zondagsschool. En de tweede is de collecte voor de kerk. En wij bevelen deze samen met de zendingsbussen en steunpilaren bij de uitgang van de kerk van harte bij u en jou aan. Dan nog wat betreft de kerkdiensten. Morgenochtend, tweede pasdag, hoopt om 9:30 dominee Van Dalen een meditatie te leiden bij de paszangdienst. En wat betreft de diensten van volgende week zondag, 27 april, Deo voor Lente. 'S morgens om 9:30 proponent J.J. de Haan uit Vinkeveen en 's avonds om 6:30 dominee A.M. van Maurik uit Emst. En dan nog de volgende mededelingen. Met dankbaarheid delen wij u mee dat de volgende persoon in het openbaar belijdenis van het geloof hoop af te leggen in de morgendienst van Deo voor Lente 18 mei. Dat zijn Johan en Jessica Blom, Wilgelaan 3 meteren. Danny en Joanne van der Krabbe, Hannekesland 12 in Haafden. En Jantine Vaandering, dokter Keilstra Dreef 18 in Waardenburg. De aannemingsavond is vastgesteld op Deo voor Lente 5 mei. Indien er bezwaren zijn tegen hun belijdenis en wandel, kunt u deze schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de scriba tot en met Deo voor Lente zaterdag 3 mei. Aanstaande. Wij willen u vragen om deze mensen te gedenken in uw voorbeden. Tot zover de afkondigingen. Gaan wij nu dus zingen als voorbereiding op de verkondiging van Psalm 106, het derde vers. Straks na de preekgemeente zingen we zonder nadere aankondiging van Psalm 118, het 11e en ook het 13e vers. Psalm 118, vers 11 en 13 zingen we straks na de preek zonder nadere aankondiging. En de tekst voor de verkondiging vindt u in Openbaring 1, vers 5a. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. We schrijven onder de preek als thema: de aula wordt een kraamkamer. Ik heb trouwens nooit zo goed begrepen, gemeente, waarom de ruimte waar je je brood op eet op de middelbare school, tenminste, als je dat binnen doet, wordt ook vaak een aula genoemd. Ik heb eigenlijk nooit zo goed begrepen waarom dat is. Want in mijn beleving is de aula iets heel anders. Dat is die plek, alhoewel dat steeds minder voorkomt, de plek waar mensen worden opgebaard die overleden zijn. Waar je kunt gaan condoleren, waar soms ook zelfs de dienst uit wordt gehouden. De aula, kortom een plek die alles te maken heeft met de dood. De gemeente Pasen, in onze tekst, is de plek waar de aula als het ware een kraamkamer wordt. Waar de dood het lang voor het zeggen heeft op aarde, is Christus opgestaan, heeft de dood overwonnen. Een nieuwe geboorte, de eerstgeborene uit de doden. En voor we verder gaan ben ik eigenlijk wel even nieuwsgierig, want ik vind het zo ontzettend fijn, jongens en meisjes, dat jullie allemaal in de kerk zijn. Maar ik ben eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Zitten er vanavond nou in de kerk van Haafden ook nog een beetje slimme kinderen? Wie durft van zichzelf te zeggen dat hij best wel eens een beetje slim is? Nou, wat een bescheiden kindertjes allemaal in Haafden. Allemaal netjes opgevoed, dat zeg ik. Oh, kijk, kijk, daar hou ik van. Iemand die tenminste een beetje zelfvertrouwen heeft. Goed hoor, jongen. Jij bent wel slim. Nou, kan ik jou natuurlijk een hele moeilijke vraag gaan stellen nu, maar dat ga ik niet doen hoor, wees niet bang. Maar, of je nou wel slim bent of iets minder slim. Maar er zijn allemaal wel dingen die jij en ik niet zo goed begrijpen. Hè? Dingen die je, als je daarover nadenkt en nog eens over nadenkt, dat je denkt bij jezelf, ja, ik begrijp er helemaal niks van. Misschien houdt u wel van puzzelen. En dat doe ik zelf ook graag. Ik mag graag van die sudoku's invullen. Maar bij... Nou, klinkt dat heel pocherig, dat is niet echt bescheiden, maar bij 7 sterren, ik vind het al heel wat. Maar bij 7 sterren houdt het wel op. Bij 8, 9 en 10 en zo, dan lukt het me niet meer. Dat snap ik niet meer, dat zie ik niet meer, dat snap ik niet meer en dan loop ik vast. Gemeente, er zijn dingen die wij niet begrijpen. Ook al ben je nog zo slim, nog zo intelligent, of nog zo geoefend, ook al probeer je het nog zo vaak, nog zo lang, je breekt je hoofd erop stuk. En daarom is het nodig dat ons dingen worden geopenbaard. En dan zitten we eigenlijk midden in die brief. Die brief van boven gericht aan de gemeente. Daar komen we straks nog even op terug. Waar de dingen open worden gelegd, waar de dingen duidelijk worden gemaakt. De dingen die wij vanuit onszelf niet zullen begrijpen, ook al zijn we nog zo slim, maar die ons worden uitgelegd. Gemeente, als u een beetje weet hoe het is, omdat u het zelf hebt meegemaakt, als je zelf hebt meegemaakt hoe je je voelt als een persoon, als iemand van wie je zo ontzettend veel hebt gehouden, als die persoon er niet meer is, als die gestorven is, als u dat hebt meegemaakt en velen van ons zullen dat hebben meegemaakt, die weten hoe dat voelt, dan kunt u zich een klein beetje inbeelden, indenken, meevoelen met de vrouwen Maria Magdalena, hier genoemd in Johannes 20... die op weg gaan naar het graf van Jezus. Zeker voor Maria Magdalena, daarom wordt ze denk ik door Johannes ook genoemd. Zij had haar leven teruggekregen toen zij Jezus leerde kennen. Voor haar is Jezus nog veel meer dan een echtgenoot, bij wijze van spreken. Hoe blij u ook bent met uw man of met uw vrouw, tenminste dat hoop ik. Voor Maria Magdalena overstijgt de Heer Jezus dat. Hij heeft haar leven teruggegeven. Zij heeft zo ontzettend veel van Jezus gehouden. Haar hele leven ook aan hem overgegeven. In hem dus weer ook zichzelf teruggevonden. Na een leven vol zonde en vol banden die haar terneerdrukten. En nu is Jezus gestorven op nog zo'n jonge leeftijd. Hij was tenslotte nog maar 33. En met dat gevoel gaat zij deze hele vroege ochtend op weg naar zijn graf. En ondanks al de woorden van Jezus over zijn opstaan, over zijn sterven en over zijn opstaan, zijn al die vrouwen en discipelen nog steeds zo intens verdrietig. En kon het niet tot hen doordringen, konden zij niet snappen, konden zij niet bevatten, zagen ze het simpelweg niet, dat hij zou opstaan. De gemeente Pasen is een heel groot en diep heilsfeit. Dat is nou zo'n punt waar je nog zo lang over na kunt denken, waar je nog zoveel over kunt lezen, nog zoveel theologie ook over kunt lezen, maar echt helemaal begrijpen zul je het nooit kunnen, wat dat is. Christus die de dood overwonnen heeft. Ik zou eigenlijk willen zeggen vanavond, daar kun je eigenlijk alleen maar gelovig je hand op leggen. En stamelen, Heer Jezus, wat fijn dat u dat voor ons hebt willen doen. Dat u zo groot, zo sterk bent geweest, dat u de dood hebt overwonnen. Pasen zo groot, zo diep, dat het ook voor ons zomaar te diep zou kunnen zijn. Te groot, dat zie je veel gebeuren, gemeente. Dat mensen dan ook afhaken. Omdat ze dat in hun hoofd niet bij elkaar kunnen krijgen. Dat zoiets groots is dat naar de mens gesproken ook onmogelijk is. Dat een mens opstaat uit het graf. En vergis u niet. Denk maar aan de opstanding van Lazarus. Wat er toen door de mensen heen gegaan is die dat hebben meegemaakt. Hoe dat geweest is, dat je gewoon vele van hen met eigen ogen, zoals u dat ook wel hebt gezien denk ik in uw leven, met eigen ogen hebben gezien hoe iemand gestorven is, hoe iemand opgebaard was, hoe iemand begraven is. En het was onmiskenbaar dat diegene gestorven was. En je hebt gezien met eigen ogen, je was erbij, ik zeg het maar even heel scherp vanavond. Je was erbij toen de kist daalde. En even later, een paar dagen later, zou je diegene weer zien lopen. Je zou bij wijze van spreken omvallen van verbazing. Zo ook hier, gemeente. Zo groot, niet te vatten. En daarom is het ook goed om te luisteren naar de getuigen. Te luisteren naar de mensen die erbij zijn geweest. Die het inderdaad hebben gezien. Die gezien hebben hoe Jezus begraven is. Maar die ook hem gezien hebben, hem ontmoet hebben. Met hem gesproken hebben. De wonden hebben aanschouwd. De wonden in zijn handen en in zijn zij. En zo gaat Maria al heel vroeg naar het graf, gemeente. Het is nog donker. Maar de Heer Jezus, hij is nog vroeger opgestaan dan Maria. Gemeente, Er is veel gebeurd in het leven van de Heer Jezus waar de discipelen bij mochten zijn. Er waren heel wat momenten in zijn leven waar hij zijn vrienden graag bij had. De Hof van Gethsemane zelfs. De verheerlijking op de berg. Nou, zo kunnen we nog een heel poosje doorgaan. Ze mochten als het ware overal bij zijn. Ze mochten alles zien, alles horen. Maar dit, gemeente, de opstanding uit de doden, dat is een geheimenis. Daar is geen mens bij geweest. Iedereen lag nog te slapen. En toen wekte de Heere zijn zoon op. Toen stond de zoon op uit het graf. Er is niemand bij geweest. Dat heeft niemand gezien. En ik durf te zeggen, gemeente, dat is maar goed ook. Want dat is zo'n heilig moment geweest. Zo groot, zo diep. Dat geen mens dat had kunnen aanschouwen en had kunnen blijven leven. En daarom, de aula wordt een kraamkamer. Een openbaring. Een openbaring, ik zei het daar straks al, legt open wat daarvoor eigenlijk onbekend is. Het wordt uitgelegd, het wordt toegepast. Wat daarvoor bedekt was, wordt als het ware opengelegd. Het wordt je uitgelegd, het wordt, je ogen worden ervoor geopend, je gaat het zien wat het betekent, wat het bedoelt. Een moment dat je in één keer zegt, oh ja, nu begrijp ik het. Nu kan ik het voelen, nu kan ik het meemaken. Zo openbaart Pasen, gemeente, ons de diepe betekenis van dood en leven. Want dood, gemeente, dat zijn we in onszelf. Paradijs werd het al gezegd, als u van deze boom zult eten, dan zult u sterven. En zo is het ook gebeurd, gemeente. Ieder mens sterft. En laat u nooit aanpraten dat de dood bij het leven hoort. Want de dood hoort niet bij het leven. Als u en ik de dood gewoon gaan vinden, gemeente. Als u en ik gaan zeggen, ja, de dood hoort bij het leven. Dan hebben we de schrift niet begrepen. Want als de schrift zich ergens tegen verzet, dan is het tegen de dood. Daarom is Christus gekomen om de dood te overwinnen. En natuurlijk, ik begrijp ergens wel wat men bedoelt met die opmerking. De dood hoort bij het leven. Daar bedoelt men natuurlijk mee te zeggen, ja, dat is iets wat ons allemaal zal treffen. Dat is iets wat we allemaal mee gaan maken. Dat is iets wat onomkoombaar is. Dat hoort er dan bij, maar gemeente, dat hoort er niet te zijn. De dood had er nooit mogen zijn en is gekomen door onze zonde, onze schuld. Pasen laat ons ook die diepte van de dood zien. Dat het voor ons bijna niet voor te stellen is dat de dood er niet zou zijn. En zo staan geboorte en dood tegenover elkaar. Maar met Pasen, gemeente, komt het samen. In de opstanding van onze Heer Jezus Christus, Hij is de eerstgeborene. De eerstgeborene uit de dood, zo leert onze tekst. Hij is de eerste. Ja, zeggen de jongens en meisjes in de kerk, maar wacht eens even, dominee. Dat is niet waar wat u nou zegt. U had het net zelf over Lazarus. En je hebt misschien wel eens het verhaal gehoord van het dochtertje van Jairus. Of de jongeling in Nain. Of die zoon van de weduwe van Zarfat. Dus je hebt helemaal gelijk als je zegt, ja, maar de Heer Jezus is niet als eerste opgestaan uit de dood. Er waren wel eerder mensen opgestaan uit de dood. Ja, dat klopt, daar heb je gelijk in. Maar de Heer Jezus is werkelijk de eerstgeboren als het gaat dat Hij nooit meer gestorven is daarna. Al die mensen die ik net noemde, Lazarus, de jongeling van Nain, dochtertje van Jairus, de zoon van de weduwe van Zarfat, zijn allemaal gestorven daarna. Maar de Heer Jezus, Hij heeft de dood daadwerkelijk overwonnen. Hij is de eerstgeborene. En Openbaring, gemeente, die laat ons zien in het eerste hoofdstuk, ja, wat er eigenlijk mee bedoeld wordt. Het is een persoonlijke brief, deze Openbaring van Johannes. Een persoonlijke brief aan de gemeente van Christus. Noem het gerust een brief voor ingewijden. Daar moet je een beetje bekend voor zijn. Bekend ook met het evangelie. Ik bedoel, als je iemand zou leren kennen die nog nooit van de Heer Jezus heeft gehoord, die nog nooit in de Bijbel heeft gelezen, dan laat je diegene niet als eerste openbaring lezen. Nee, dan begin je bijvoorbeeld met het evangelie van Marcus, ik noem maar iets. Openbaring, ja, laten we het maar eerlijk zeggen tegen elkaar, dat is taaie kost. Taai, niet in de zin van slecht te verteren, maar daar hebben we wat uitleg bij nodig. Daar hebben we nodig om nog eens goed over na te denken, om het nog eens te lezen, nog eens te horen en nog eens te horen. Het is ook een brief. Openbaring is een brief. Het is een apocalyps, dat wil zeggen een openbaring. Het wordt opengelegd. Wat bedekt was, wordt opengelegd. Het is een apocalyps, het is een profetie. En dat allemaal in de vorm van een brief. Nou, onze jongeren in de kerk, die schrijven natuurlijk geen brieven meer. Ja, misschien voor Engels of voor Nederlands of zo. Maar vervolgens mail je hem aan de docent. Maar vroeger schreven we nog echt brieven. Ik zou bijna zeggen, steek uw vinger eens op als u uw liefdesbrieven nog hebt liggen. Maar goed, brieven. Was fijn om die te ontvangen, toch? Zag je nou uit dat de postbode kwam? Ja, dat zeggen jullie ook niks meer, hè? Een postbode. Weet u nog wat het is, jongens? Een postbode? Ja, dat zeg ik eigenlijk omdat je merkt dat jonge mensen daar niet meer mee bekend zijn. Die weten ook niet dat er een postzegel op moet. Mijn dochter die ging trouwen en die ging de kaarten versturen. Die kaart was te zwaar. Hij had nooit bedacht dat er dan meer postzegelen moest. Die dacht, als ik er één postzegel op plak, dan is het wel goed. Ze dacht al dat ze heel wat wist. Maar toen kreeg iedereen toch een boete. Naar dat. Dus ik denk, ik zal het even uitleggen voor jullie wat een postbode is. Een brief. Een brief die bezorgd wordt. Maak je open, die ga je lezen. Een brief. Een, ja, niet een brief van de Belastingdienst of zo. Maar een brief van boven, een brief uit de hemel. Met eerbied gezegd een liefdesbrief. Zo zou je openbaring gerust mogen noemen. Een brief vol liefde vanuit de hemel. Er zit wel druk op. Want het gaat, zo zegt Johannes, over de dingen die spoedig moeten gebeuren, gemeente. Veelzeggend. Een brief die gaat over de dingen die spoedig moeten gebeuren. Dus je kunt hem niet wegleggen. Je kunt niet zeggen, nou ja, ik wacht er nog even een poosje mee. En een brief die wordt voorgelezen in het midden van de gemeente. Een brief die gaat over de dingen die er werkelijk toe doen. Gemeente, met Pasen mogen wij niet in het verleden blijven hangen. En ons niet alleen maar herinneren wat er toen lang geleden op de Paasmorgen is gebeurd, maar het ook naar ons toe trekken. Het is een heilsfeit, Pasen. Het is een heilsfeit dat ons doet uitzien naar de voltooiing van de wederkomst. Christus, hij komt. Hij komt op de wolken, met de wolken, schrijft Johannes. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En daarom mag Johannes, gemeente, deze profetie aan de gemeente bekend maken. Want de tijd is nabij. En zo is het, gemeente, de tijd is nabij. Nee, ook ik weet uiteraard niet wanneer de Heer Jezus zal komen. En of dat al spoedig is, of dat het nog een poosje duurt. Misschien gaat niemand van ons het meemaken. We weten het niet. Maar er ligt wel urgentie. We moeten wel zorgen, gemeente, dat wij er klaar voor zijn. Want het is aanstaande. En zo krijgt Johannes de opdracht om aan de 7 gemeenten van Klein-Azië deze brief te schrijven. En daar zou je zomaar overheen lezen, gemeente. Maar de zeven gemeenten van Klein-Azië, dat is het beeld van de kerk. De kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Het beeld van de christelijke gemeente. En weet u wat ik dan zo schokkend vind? En daar zouden wij vanavond hier in Haaften misschien zomaar eens te weinig bij stil kunnen staan. Dat als Johannes deze brief schrijft, deze openbaring ontvangt en op papier zet. En stuurt aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. Dan hebben wij het over het centrum van de toenmalige christelijke kerk. Dat was de kerk. De christelijke kerk. Groeiende. En bloeiend. Van alles over te zeggen. Dat lees je in die zeven brieven die hierop volgen. Er zijn mindere dingen van te zeggen. Maar over het algemeen. Een groeiende kerk. En Klein-Azië, dat weten onze jonge mensen ook wel, denk ik, is het huidige Turkije. En dan met name het westen van Turkije. Dus je zou kunnen zeggen de toeristische kant van Turkije vandaag. Nou, misschien ben je er wel eens geweest. Je moet echt zoeken, echt goed zoeken, om überhaupt een christelijke kerk te vinden daar. En als je er dan eentje gevonden hebt, als je goed gezocht hebt en je hebt er eentje gevonden, dan moet je niet verwachten dat er zoveel mensen zullen zitten als dat vanavond hier in de kerk zitten. Of en thuis met ons meeluisteren. Dan is het maar een heel klein groepje. Voelt u, gemeente, dat er een urgentie is. Dat wij wel kunnen denken, dat wij ons wel rijk kunnen rekenen. En eerlijk is eerlijk. Ik ben oprecht heel dankbaar als ik vanavond de kerk in kijk. En voor de tweede dienst en de kerk is nog zo goed gevuld. En zoveel jonge mensen, zoveel kinderen ook in de kerk. Dat is een zegen. Maar reken u niet rijk. Denk niet dat u het met elkaar wel dan in uw zak hebt zitten. Want ook wij kunnen het zomaar verliezen. Ook wij kunnen het zomaar kwijtraken. Als we te weinig oog hebben voor de kern, als we te weinig stilstaan bij het waar het daadwerkelijk om gaat. Daarom, gemeente, die urgentie, want de tijd is nabij. Christus, hij komt, maar als wij te veel met het aardse bezig zijn, te weinig omhoog kijken of hij er al aankomt, met eerbied gezegd. Dan hebben wij het paasevangelie niet begrepen, als wij maar een beetje achterom blijven kijken naar wat toen gebeurd is. En met elkaar een beetje blijven hangen in het feit dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Hoe groot dat ook is, begrijp me niet verkeerd, gemeente. Het is enorm groot. Een heilsfeit. Waar u en ik aan ons vast mogen houden. Wat eigenlijk het fundament van ons geloof is. Maar als we niet vooruit kijken. Als we niet kijken naar zijn wederkomst. Dan hebben we het niet begrepen, gemeente. En dan glipt het ons door de vingers. En daarom krijgt Johannes de opdracht om deze brief aan de gemeente van Klein-Azië te schrijven. En dan begint hij met een groet uit de hemel, zoals dat elke kerkdienst gebeurt. U wordt, gemeente, begroet vanuit de hemel. Elke keer als u in Gods huis bent, zegt de heilige God tegen u, even mijn eigen woorden, wees welkom in mijn huis. U bent begroet, ik groet u van harte. Een groet ook waarin liefde en warmte en genegenheid doorklinkt. Want genade zij u en vrede, zo schrijft Johannes. Genade en vrede, gemeente. God die ons het beste toewenst. Een begroeting van degene die wij bespot, gegeeseld en gedood hebben. En zo, gemeente, schrijft Johannes zijn betrouwbare getuigenis. Hij is erbij geweest. Hij heeft als het ware zelf in het graf gekeken, hebben we gelezen. En het is voor Johannes dan ook heel belangrijk om een betrouwbare getuigenis te geven. En waar komt hij dan mee? Dan komt hij dus met een betrouwbare getuige, de Heer Jezus Christus. opdat wij mogen zien en het ook geloven zullen. En geloven, gemeente, dat gaat altijd met vallen en opstaan. Eigenlijk is de discipel Petrus, jongens en meisjes, een mooi voorbeeld van hoe geloven vaak gaat. Je hebt vast wel eens van hem gehoord, van Petrus. Ik ken denk ik ook wel het verhaal van zijn verloochening. Nou weet je, ik denk als hij deze ochtend zo samen met Johannes op weg is naar het graf van Jezus, dat hij nog wel eens een paar keer gedacht zal hebben aan wat er eerder gebeurd is. Aan het feit dat hij zo gevloekt heeft, zo geroepen heeft, dat hij Jezus niet kende, dat hij zijn meester zo verloochend heeft. En toch, hij is er wel. Ik vind dat, daar kunnen we een voorbeeld aan nemen, gemeente. Petrus blijft niet hangen in zijn zonde, dat deed Judas wel. Petrus bleef niet hangen in zijn zonde, maar hij stond eruit op en hij ging verder. In Gods kracht. Kunnen we wat van leren, gemeente. En zo is het Pasen. Een hoogtijdag voor de kerk. Samen met onze Heer en Heiland mogen wij hem gedenken. En zijn overwinning vieren. En daar hoort een lofrede bij. In de theologie noemen we dat een doxologie. Want dat voor Maria en de andere vrouwen en de leerlingen, Jezus en Johannes, nog allemaal nog wat vaag en onduidelijk is, is door de Heilige Geest volkomen helder en duidelijk aan Johannes verklaard. Geopenbaard. Hij is de getrouwe getuige. Ik zei al, hij heeft als eerste de dood definitief verslagen. Vaak is er bij ons nog wel twijfel over allerlei dingen. Hè? Is het allemaal vaak nog een beetje voorlopig en weten we het nooit helemaal zeker? Moet het allemaal ook nog maar blijken, zeggen we dan. Maar gemeente, Pasen. Pasen betekent dat u, jij en ik, dat wij het vanavond voor 100% zeker mogen weten. Ik probeer op bezoek bij mensen nog wel eens wat direct te vragen. En dan vraag ik vaak, mag u weten? Mag u weten dat het goed is tussen God en u? En heel veel mensen zeggen dan, ja dominee, dat hoop ik. En ergens begrijp ik dat antwoord. Maar leert Pasen ons, gemeente, vanavond niet dat we mogen zeggen ja. Ja. Het is goed. Als ik naar mezelf kijk, nee. Maar geloven is juist niet naar jezelf kijken. Geloven is juist kijken naar de Heer Jezus Christus die is opgestaan. Dus als dan de vraag gesteld wordt, mag het goed zijn tussen God en u? En u gelooft in Pasen. U gelooft in het feit dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit het graf. Dat Christus de zonde en de dood heeft overwonnen. Dat hij werkelijk is opgestaan. Dan mag u zeggen, ja, het is goed. Want dan mag u met uw lege handen dat ontvangen. Hij is een getrouwe getuige. Hij getuigt het vanavond in deze brief die ook aan u geschreven wordt. En we lezen uiteraard niet de hele brief vanavond. We lezen maar een klein stukje. Het eerste stukje. Een brief uit de hemel. Aan u, aan jou gestuurd. Hij is de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. Met Pasen mogen we over het graf heen kijken. En natuurlijk zijn we verdrietig als iemand gestorven is van wie we veel houden. Natuurlijk is er verdriet, is er pijn, is er gemis. Maar wat rijk als we in het geloof mogen weten dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat het Pasen is geworden. Hij is een getrouwe en een betrouwbare getuige. En laten we ons dan ook vanmorgen maar overtuigen door hem als hij voor ons staat met eerbied gezegd. Als Christus vanavond in de prediking voor ons staat en het zegt, ik ben het, ik leef. En hij regeert de aarde, schrijft Johannes dan. De vorsten der aarde staan onder hem, ja. Dat is wel een heel ingewikkeld stukje. Als je nou kijkt naar de wereldleiders van vandaag. Zijn dat dan allemaal vorsten die onder Jezus gesteld zijn? Nou ja, dan begrijp je er soms maar heel weinig van. Maar gemeente, als iemand weet hoe dat is, dan is het Johannes wel. Want hij heeft van alles te maken met de keizers. Keizers die wreed zijn. Keizers bij wie de wereldleiders van vandaag misschien nog wel lievertjes genoemd kunnen worden. Johannes weet echt wel waar hij over spreekt als hij dit zegt. En trouwens ook wordt zijn liefde voor ons genoemd in deze doxologie. Doordat hij voor onze zonden en schuld wilde lijden en sterven. Zijn onze zonden gewassen in zijn bloed. Zijn ze dus ook echt schoon en rein. Gemeente. Ook daar kun je soms als mens zo aan twijfelen. Ook daar kun je als mens zo ook mee worstelen dat die zonden, dat die er steeds maar zijn, dat die niet weg lijken te gaan. Dat je elke keer weer tegen die vlekken aan kunt lopen. En dat ze ook steeds erger lijken te worden. Gewassen in zijn bloed, gemeente. Pasen is het overtuigende bewijs dat het offer van Christus echt genoeg is. Dat niet toch zal moeten blijken of het uiteindelijk voldoende zal zijn. Nee, als de Vader de Zoon uit het graf roept, dan zegt hij daarmee ook, mijn Zoon, uw offer is aanvaard. Jezus zei het al aan het kruis, het is volbracht. Maar met Pasen wordt het opnieuw duidelijk. Ja, het is echt volkomen volbracht. Het is volkomen genoeg. Hij leeft. En hij heeft overwonnen. En wij mogen met hem in die overwinning gaan staan. Dus dat mag je ook tegen de zonde zeggen. Die je zo vaak nog probeert in te palmen. Dat mag je ook tegen de machten zeggen die je proberen naar zich toe te trekken. Dat mag je dus ook tegen jezelf zeggen als je worstelt met je zonden en schuld. Maar mijn heiland Christus heeft overwonnen. En natuurlijk, we voelen allemaal aan, dat is geen vrijbrief om maar lekker door te gaan. Om maar te blijven liggen in de zonde, om daar maar in te volharden. Dat begrijpt u allemaal. Maar wij hoeven niet in de zonde te blijven liggen. Want Christus heeft overwonnen. En zo neemt Paas ons mee in die overwinning van onze Heer en Heiland. Want hij heeft ons zelfs gemaakt tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Dus we zijn niet koninkje over ons eigen leven. We zijn niet die prinsen en prinsessen die maar kunnen doen en laten waar ze zelf zin in hebben. Nee, we zijn koningen en priesters voor zijn aangezicht. Tot zijn eer. Gesteld om met hem te regeren. Dus als we straks naar huis gaan, hebben we een taak te verrichten, gemeente. Om deze openbaring door te geven. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Lezen we dan verder. Gemeente, krijgen die woorden juist niet met Pasen. Die glans, die betekenis, die diepte. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Waar dat bij ons zo vaak bedekt is. Dat wij zo vaak krachteloos zijn. Dat wij zo vaak niet die heerlijkheid kunnen laten zien, maar dat het allemaal vaak zo flats en zo bleek is. Hem zij de heerlijkheid en de kracht, profeteert Johannes. Omdat hij overwonnen heeft. En dan kun je toch niet anders dan jubelen en juichen en roepen, zijn naam moet alle eer en alle lof ontvangen. Gemeente, zomaar een stukje uit deze brief. Deze liefdesbrief vanuit de hemel aan u gericht. En dan hoop ik en dan bid ik, gemeente, dat we er iets van mogen zien en begrijpen. Dat we het ook mogen geloven, als net als Johannes, als hij bij het graf komt en toch eens goed naar binnen heeft gekeken. En dan die doeken apart ziet liggen en dan beseft, ja, hij is opgestaan. Begrijpen doet hij het nog niet helemaal. Het is een beginnend geloof. Maar dan begint het toch bij Johannes te dagen door de Heilige Geest ook. Gemeente, zo mag het geloof bij ons ook gewerkt worden. Zo wil het geloof ook in ons leven gewerkt worden. Door te zien en te geloven. Dat is een belangrijk thema bij Johannes. Zie, hij komt met de wolken. Gemeente, wij kijken veel te weinig omhoog. Wij kijken veel te veel naar beneden. Wij denken en kijken veel te aards. Ik hoop oprecht dat u vandaag een heerlijke dag hebt. Ik hoop dat u vanmorgen hebt genoten onder de prediking. Ik hoop dat dat vanavond ook zo mag zijn. Ik hoop dat u een heerlijke dag hebt. Pasen is toch een heerlijk feest, gemeente. Het feest van de overwinning, het feest van de glorie van Christus, het feest van zijn verheerlijking. En ik hoop oprecht dat het niet alleen maar, jongens, een mooie dag is, omdat het een vrije dag is. Dat je niet naar school hoeft of niet hoefde te werken. En ik hoop ook oprecht dat het morgen nog een beetje door mag gaan. Ik zou bijna zeggen, dan kunt u dus ook uw plaats niet leeg laten morgenochtend in de zangdienst. Ik hoop oprecht dat u een goede Pasen heeft. Of zoals Weile mijn oma altijd zei, een hele vrome Rooms-Katholieke vrouw, die zei altijd, Jan, zalig Pasen. Pasen, gemeente, is een zalig feest, een heerlijk feest. En hoe kan het dan toch? Vraag ik mezelf dan ook maar heel eerlijk af. Hoe kan het dan toch dat ik bij wijze van spreken dinsdag weer gewoon midden in het leven sta. En het ook zo weer kwijt kan zijn en weer zo aards aan het denken ben. Terwijl Pasen toch onze blik omhoog richt en verlangend doet uitkijken naar de hemel. En ik bedoel het uiteraard volstrekt in bidden, gemeente. Maar dat we uitkijken naar de hemel en denken, komt hij? Oh, wat zou dat heerlijk zijn als hij komt. Want hij komt op de wolken. En gemeente, vergis u niet, hij komt. En dan zegt Johannes in Openbaring 1. En iedereen zal hem zien. Ja, ook zij die hem doorstoken hebben. Dat is een tekst die we ook in Johannes 19 tegenkomen. Een schriftwoord. Niet een vervuld schriftwoord, maar er staat wel geschreven, schrijft Johannes dan in Johannes 19, dat als die soldaat zijn speer in zijn zij steekt. Het is een tekst ook uit Zacharia 12. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben, gemeente. Iedereen zal hem zien. Wij, zoals we vanavond hier in de kerk zitten, zoals u thuis met ons meeluistert. Alle mensen, de hele wereld zal hem zien. Als hij komt op de wolken. En ze zullen rouw over hem bedrijven. Ja, als dat de eerste keer is dat ze naar hem kijken. Als dat de eerste keer is dat ze hem zien, gemeente, dan is het een verschrikkelijk aanschouwen. Want daar ligt daar ook het oordeel in. En daarom laten we niet wachten om op hem te zien. Laten we het niet voor ons uitschuiven. Maar laten we hem zien die door onze zonde doorstoken is. En als we nu hem zien, nu op hem kijken, nu in hem geloven, gemeente, dan mogen wij met hem opstaan in een nieuw, godzalig leven. Gemeente, geloven wij de Heer Jezus als een betrouwbare getuige? Dan mogen wij met hem gaan staan in dat nieuwe leven, een nieuwe geboorte. Hij de eerstgeborene. En wij daarna, opdat we hem groot zullen maken. En nu zijn wij nog hier, in deze bedeling. En kunnen we uiteraard, dat begrijp ik ook best, kunnen we niet alleen maar naar boven kijken. We moeten ook ons werk doen. We moeten ook onze verantwoordelijkheden hier op aarde serieus nemen. Maar laten we dat niet vergeten, gemeente. Om met regelmaat naar boven te kijken. En te kijken, komt hij. Want hij komt, gemeente. Hij komt. En wat zullen we dan hem aanschouwen? En dan mag er een lofzang uitbreken, hier al op aarde. Omdat het Pasen is geworden, omdat Christus overwonnen heeft. de dood. Uw, jouw en mijn dood. Hij is namelijk niet alleen de dood overwonnen, maar hij heeft ook uw, jouw en mijn dood overwonnen. Een zekere dood, door hem overwonnen. Dat is Pasen, gemeente. Een heerlijk feest. Amen. Samen danken en bidden. Heer almachtige God, getrouwe Vader, zo komen wij tot u, zo ook aan het einde van deze dienst, Heer, om u te danken voor uw woord. En we bidden u, eerbiedig, Heer, wilt u het binden op ons hart, dat we het met ons mee mogen dragen. Heer, dat u de betrouwbare getuige bent, Heer Jezus Christus, dat u de dood hebt overwonnen, onze dood hebt overwonnen. Dat we dat mogen geloven, Heer. Dat we ons daaraan vast mogen houden. Ga zo met ons mee. Heer, u kent ons. U kent onze gedachten, onze verlangens. Heer, geef dat we maar veel omhoog zullen kijken. Verlangend uitzien naar uw komst, Heer. Dat Paas ons ook opnieuw dat doet beseffen hoe nodig dat is. Want de dingen zullen geschieden, Heer, en er moeten spoedig geschieden. Want de tijd, de dag is nabij. Ga zo met ons mee, Heere. Gedenk uw gemeente. We danken u voor alle zegeningen. We bidden u in het bijzonder voor onze jonge mensen, voor de kinderen, Heere. Houd ze vast en draagt u ze bij u. In uw de palmen van uw hand, Heere. Bind het woord op hun hart. Leg het verlangen om u te dienen ook in hun hart, Heere. Houd ze vast, Heere. Zoals we ook mochten horen, het is geen vanzelfsprekendheid, Heer. Ook voor ons niet. Ook als naar de mens gesproken onze kerken nog redelijk goed gevuld zijn, Heer. Ook dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is genade, Heer, maar leer ons daar heel zuinig op te zijn. Door heel dicht bij u en bij uw woord te blijven. Zegent u daarin de broeders van de kerkenraad. Ook uw dienstknecht, u aan deze plaats verbonden hebt, Heer, geef hem ook alles wat hij nodig heeft, samen met hen die in liefst en dierbaar zijn. En Heer, wil zo met ons gaan. Ook morgen, als er nog een zangdienst ook mag zijn. Heer, geef dat we dan ook trouw onze plaats in zullen nemen. Hoor ons zo. In ons gebed, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen, Heer. In het bijzonder willen we ook bidden. Voor de wereldleiders, voor alle die leiding hebben te geven aan land en volk, aan kerk en wereld, Heer. Ontferm u over een ieder die daartoe gesteld is. Dat er ook een gehoorzaamheid mag zijn aan uw woord, aan uw wet, Heer. Ga zo met ons, hoor ons gebed, vergeef ons onze zonden en zegen ons zo in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot ook het 14e vers van Psalm 118. Psalm 118, vers 14. We hadden het daar straks even over zuinig zijn. Ik zou ook heel zuinig zijn op deze organist. Een genot om naar je te luisteren. Dankjewel. Ga dan nu heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.